Ik begin te lezen zometeen in Jesaja 44. En het is eigenlijk een. De hele tekst is vers 6 tot en met 21. En omwille van de tijd zou ik zeggen: van lees dat in je eigen tijd. Het gaat erom: er is maar één God. En de mensen zijn zo dwaas dat ze allemaal valse goden aanbidden en achteraan lopen. En dan maken ze er ook nog beelden van. En ik lees hier drie versen uit. Vers 10 om te beginnen. Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Waarom zou je een afgod beeld maken van metaal of van goud of van hout? En het heeft helemaal geen zin. Wie doet dat nou? Ja, dat doen mensen. Vers 17. Het overige nu daarvan maakt hij tot een god. Oh ja, ik zou weer. Iemand haalt uit het bos een stuk hout. Kapt het in stukken en een deel van het hout gebruikt hij om een vuurtje te stoken. Dan gebruikt hij het andere stuk van het hout en het overige nu ervan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan en zegt: red mij, want gij zijt mijn god. En hier zie je dus ook weer een mooi staaltje humor in de schrift, want eigenlijk steekt de Heer hier de draak ermee. Vers 18, ze weten niet en verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken, dat zij zien, niet, dat zij niet zien, en hun harten, dat zij niet verstaan. En niemand van hen brengt het in zijn hart, en er is nog kennis, nog verstand, dat het zeggen zou, de helft ervan heb ik verbrand in het vuur, ja, ook op de kolen daarvan heb ik brood gebakken, ik heb vlees erbij gebraden, ik heb het gegeten, en zou ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel maken? Zou ik nederknielen voor hetgeen dat van een boom gekomen is? Hoe dwaas is dat? Is wat de Heer hier laat opschrijven door Jesaja. Afgoden kunnen niets. En waarom zou je dan een afgod aanbidden? Toen ik deze preek voor het eerst maakte, dat was in 2016. Toen was net bekend geworden, of dat was al een paar jaar gaande, dat de katholieke gemeente weer Maria-processies zou houden in de stad Leeuwarden. De stad Leeuwarden was in de middeleeuwen nogal een prestigeproject voor de kerk van Rome. Die moest haar macht daar weer terug hebben. Toen kwam de reformatie. Toen werden de katholieken daar verboden, wel getolereerd. Maar ze mochten niet meer openlijk al hun verderfelijke ketterijen uitvoeren. En in één keer, ergens rond 2010, gingen ze weer Maria-processies houden. Dat doen ze om de zoveel jaar. En dan staan ze bij de Oldenhoven op het Oldenhoofdseplein. Daar heeft vroeger een katholieke kathedraal gestaan. En dan gaan ze het Maria-lied zingen. Maria, koningin des hemels. En dan heb je een processie door die stad met ongeveer 4.000, 5.000 deelnemers. En een groot deel daarvan zijn protestanten. Die dat als beleving meedoen. Want ze doen toch mee met hun christelijke medebroeders van die Rooms-Katholieke Kerk. Ja, als jij een bijbelgelovige bent en je krijgt er geen kippenvel van, dan weet ik het ook niet meer. En dan lopen ze allemaal achter een baar aan met een paar dragers en er staat een Maria-beeld op. Een Maria-beeld die met de beeldenstorm en later toen het katholicisme verboden werd in Leeuwarden, toen hebben ze dat beeld weten te verstoppen. Dus dat is een van de weinige dingen die de katholieke kerk in Leeuwarden nog heeft uit de middeleeuwen. Het meeste is gewoon vernietigd of verkocht ergens anders in Europa. Dus... hoe dwaas is dat eigenlijk? Als je dat, zoals je net ook las in de schrift. En dat die katholieke kerk destijds, in de 16e eeuw, werd verboden in de Republiek. Nederland begon te ontstaan. En toen waren er allemaal gebieden in de Nederlanden, de zijdes van de katholieke kerk, is voortaan niet meer openlijk toegestaan. Maar wordt getolereerd. Dat was uniek. Ik heb het al vaak verteld, maar het is echt uniek. Dus in plaats dat er een nieuw regime kwam van protestanten, die dan de katholieken ging vervolgen en vermoorden, werd door de protestantse overheid gezegd, katholicisme mag niet meer openlijk worden beoefend. Dat moet in achterafkamertjes. Wil je katholiek blijven, dan moet jij dat weten. Maar iemand die er geld aan verdient, zoals een katholieke priester, of een non, of een monnik, die kan of zijn beroep afleggen en dan krijgt hij een staatspensioen tot zijn of haar dood. Zo was het geregeld. Of je moet het land uit, werd je verbannen. Nou, in Leeuwarden was dat in 1580, was het Ad Lammerts, burgemeester Ad Lammerts, die zei van katholicisme, dat wordt hier voortaan verboden. In 1566 was het de beeldenstorm geweest en toen ontstond de 80-jarige oorlog en dan ontstaat er een hele jonge Nederlandse republiek. En heb je dus een nieuwe overheid die zegt van dat katholicisme moet die weg, want zij hebben zoveel bloed en ellende aan hun handen. En na de schriften is het zo duidelijk dat het niet waar is, dus die mogen hier niet meer zijn. En het processie wandelen, achter een beeldje aanlopen, is zo ontzettend dwaas en idioot. Dat moet je niet doen. Zij konden in die tijd ook Jesaja 44 al lezen. In de nieuwe Republiek der Nederlanden werd het katholicisme alleen maar getolereerd in achterafkamertjes. In Amsterdam heb je een heel groot drama, dan heb je de Kalverstraat. En dan heb je zo'n gebouw, dat heet geloof ik de Heilige Maria, Heilige Maria op zolder, zoiets. En dan Onze Lieve Vrouw op zolder. En dan kun je daar een kaartje kopen en dan kun je het gebouw in. En dan zie je een gigantische katholieke kerk. En dat willen ze nu dan doen, alsof ja, de katholieken werden zo zwaar vervolgd. En dan hadden ze daar een schuilkerk en dan moesten ze met gevaar voor eigen leven elke zondag samenkomen. Iedereen in Amsterdam wist dat daar een statie zat, zo heette dat. Een statie was een plek waar katholieken mochten samenkomen, maar dat mochten ze niet al te openlijk doen. Het was al erg genoeg dat die ellendige nog altijd toestand bestond. Het was alleen zo dat heel veel adel in Nederland, die bleef katholiek. En die stak altijd veel geld in dat soort dingen. En want heel veel edellieden hadden ook altijd nog zoiets van, als er weer eens een keer een tegenaanval komt van de katholieke kerk en ons land wordt weer katholiek, we hebben in ieder geval geen ruzie met Rome. He, wij zijn tenminste daarin gebleven in dat nieuwe systeem, in het goede oude systeem. Maar dat waren de staties. En iedereen wist waar ze zaten. En samen met wederdopers, of de bijbelgelovers, of baptisten, of anabaptisten, of doopsgezinden, die mochten ook gewoon hun geloof belijden, alleen niet openlijk. Dus dan krijg je op een gegeven moment een hele wonderlijke situatie. In een stad als Leeuwarden in de 16e, 17e, 18e eeuw is 10% lidmaat van een protestantse kerk. Lidmaat, dan ben je dus echt beleidend lid van een protestantse kerk. 25% is katholiek, 25% is baptist. En de rest die gaat meestal zondags naar een protestantse kerk toe, maar is geen lidmaat. Dus de kerk die door de overheid het meest werd bevoordeeld, het was geen staatskerk, maar werd bevoordeeld, was de protestantse kerk. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Het unieke hier was dat baptisten, joden, tot op zekere hoogte ook atheïsten, want het was een vrij idioot idee, en katholieken werden getolereerd. En dat is een grote zegen geweest voor het land. Ik ga naar Exodus 20. Exodus 20. Exodus 20. Exodus 20, u weet dat zijn de 10 geboden. En vanochtend hebben we hier in de Bijbelstudie ook al iets over gelezen. Maar dan lees ik even het eerste gebod voor. Exodus 20, het eerste gebod. En dat loopt van vers 1 tot en met vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En er is maar één God, dus er zijn er geen andere goden. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. Dat is het eerste gebod. Het tweede gebod is: doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben. En later in de brieven van Mozes en in het Oude Testament wordt steeds herhaald: heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En heb je naast lief gelijk jezelf. En Jezus herhaalt dat ook in Matthäus. En dan de hele schrift door. Dat zijn de twee belangrijkste geboden. Het eerste en het tweede gebod. En uiteindelijk weten wij als opnieuw geboren mensen in Jezus Christus, uiteindelijk blijft er één gebod over. Heb je naast lief gelijk jezelf. En je naaste is dus iedereen die opnieuw geboren is in Christus. En Jezus Christus, want we zitten in zijn lichaam. Dus dat is dan je naaste. Maar hier gaat het over het eerste gebod. En je zult geen andere goden aanbidden. Geen gesneden beeld maken en dat aanbidden. Want het is dwaas. Er is maar één God en dat is een levende God. Dat is dus duidelijk. Wat zeggen katholieken altijd? Want ik had het net even over de katholieken die achter een Mariabeeld aanlopen. Ja, maar we aanbidden dat beeld niet. Dat is altijd een punt wat ze dan altijd maken. Jullie protestanten en baptisten en evangelischen zeggen altijd maar dat wij beelden aanbidden. We aanbidden dat niet, maar dat is een hulpmiddel om zo contact te maken met God of zijn moeder Maria of al de heiligen. Je hoeft helemaal geen beelden te maken. En als je op je knieën voor zijn beeld ligt, of je kust de voeten van zijn beeld, hè, er zijn bijvoorbeeld heilige beelden in de katholieke kerk in Zuid-Europa, waar elke dag duizenden mensen die voeten kussen. Soms zijn die beelden van metaal. En dan zie je dat die voeten, die zijn helemaal afgesleten de afgelopen 1000 jaar. Dus dat koper of dat brons is gewoon helemaal weggekust. Dus ja, lekker hygiënisch ook trouwens. En de Oosters katholieken, die zijn niet veel anders. Kijk, de Oosters orthodoxe kerk heeft in ieder geval de goede Bijbel. En die gaat in heel veel leringen lang niet zo ver als de katholieke kerk. En daar kom je meer christenen tegen, als in de katholieke kerk. Maar daar heb je dan de iconenverering. Dan hebben ze een afbeelding van God of van een heilige. En ja, het is dan een poort naar de Heer toe, maar het is toch eigenlijk dwepen met zo'n afbeelding. Wij zien het als een kunstwerk, maar voor hen is het heel iets meer. We aanbidden een beeldje niet, zegt een katholiek. Maar ja, dan kunnen wij zeggen, ja, daar zijn we niet mee eens. Sinds 431 is er een Mariaverering in de katholieke kerk toegestaan om zo te concurreren met de moedergodin religies die alle andere religies voerden in het Romeinse Rijk. En zoals Maria wordt afgebeeld, dat noemen ze een Pieta, dan zie je dus Maria met Jezus op de schoot, als hij net is gekruisigd. Of je ziet een beeld van Maria met een babytje op de arm. Dat zijn van allerlei andere religies ook dat soort beelden. Die zien er altijd hetzelfde uit. Van Japan tot aan Zuid-Amerika. Moedergodin religie. En mensen, de ongeschoolde mensen in het volk, die aanbaden dat soort beelden. Volksdevotie. En wat zegt de Heer bijvoorbeeld in Colossense 3? Colossense 3. Paulus zegt dan tegen de opnieuw geborenen in de Colossengemeente, Colossense 3, vers 5 tot met 7. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toren gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Dus ben je opnieuw geboren in Jezus Christus, dan moet je die dingen afleggen. Want daarvoor heeft de wereld dus ruzie met God. Oké. Een katholiek die zegt, ik ben geen beeldaanbidder, die kan dat allemaal wel zeggen, maar dan heb je niet al die rituelen nodig in die grote Baal-gebouwen. Ik heb een tijd geleden al eens een keer over gehad dat eigenlijk is de Rooms-katholieke dienst, is niet veel anders dan de Baal-dienst van een paar duizend jaar geleden. Ze noemen de Maria nog altijd Maria, maar dat is eigenlijk de Semiramis uit de oude Baal-verering. Ze noemen God de Vader, maar dat is eigenlijk wat vroeger Baal werd genoemd. Het is een wezen, een soort van satanisme. Goed, ik ga het er zo meteen nog wel over hebben, want u heeft het al door. Eén keer in de maand ga ik iets hebben over de misdaden van Rome. Dat doe ik vandaag dus weer. Ik kijk even gauw in Jesaja 46. Jesaja 46, het hele hoofdstuk is mooi. Is nuttig, maar ik lees even vers 3 tot en met 10. Hoort naar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, gij die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid en die maakt het tot een god. Zij knielen neder, ook buigen zij zich ervoor. Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Ja, hij roept. Ja, roept iemand tot hem? Zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk. Brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenkt de vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik. die van de beginnen aan verkondigt het einde en vanouds af die dingen die nog niet geschied zijn, die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is toch wonderlijk? Katholieken stonden het mensen in de tijd dat de Bijbel verboden was om te lezen, dan was het vaak wel toegestaan om het Oude Testament te mogen hebben en te lezen. En dan lees je dit soort dingen. Je hoort geen beeld te maken en dat op een draagbaar te zetten en dat rond te dragen. Je kan er tegen praten, het praat toch niet tegen jou terug. En dat is toch iets dat katholieken doen. Heilige beeldjes hebben nooit iemand kunnen verlossen. Bijbels gezien is de Rooms-Katholieke Kerk niet christelijk. Het is straks de bruid van de antichrist, zoals de gemeente nu de bruid is van Jezus Christus. De Katholieke Kerk heeft vanaf de 4e eeuw tot nu eigenlijk altijd christenen en joden vermoord en daaromheen alle mensen die hen in de weg stonden. Ik had het vorige week nog over. In het katholicisme gaat het niet om dat je een kind van de Heer bent, maar gaat het erom dat je een trouw onderdaan of in wezen een onderhorige, een lijfeigene, een slaaf bent van Rome. Je bent gewoon hun bezit, daar gaat het allemaal om. En is dus qua leer niet christelijk. Nogmaals, er kunnen opnieuw geboren mensen in de kerk van Rome zitten. Maar de leer zelf, en die staat gewoon zwart op wit mensen, je kan nog zo boos op me worden als je maar wil. De leer zelf is niet bijbels, is niet christelijk. We gaan zo meteen een paar dogma's doorlopen. Heel gauw trouwens, want het duurt allemaal weer te lang anders. De kerk van Rome zit vol met allemaal bedachte dogma's die nergens in de schrift zijn te vinden. Andere kerken hebben er ook last van, orthodoxe kerken ook. Alleen kerk van Rome gaat er eens zo ver. Ik had vroeger een geschiedenisdocent, toen ik studeerde, en dat was geen geredde christen, maar die had als stelling op het bord geschreven, het Rooms-Katholicisme is net zo christelijk als de islam. Nou, daar zaten we als studenten allemaal te klapperen van, ja, waar slaat dat nou op? En dan ging hij helemaal punten door. Had hij een punt? De islam is net zo christelijk als de Rooms-Katholieke Kerk. Niet christelijk, is niet bijbels-christelijk. Goed. De christelijke leer staat vooral in de brieven van de apostel Paulus. En daar heeft de kerk van Rome niet zoveel mee op. Eén evangelie, geen verlies van behoud, een onafhankelijke gemeente, een zuivere Bijbel, één leer en een doener van die leer. Veel harde dogma's van Rome zijn dus later bedacht om zo hun klanten vast te houden. Laat ik eens een paar noemen. De kerk van Rome, wat wij nou Rooms-Katholicisme noemen, die ontstaat zo in de eerste, tweede eeuw. Die noemen ze zelf katholikos, oftewel de enige ware kerk betekent dat. En al die andere christelijke groepen met andere overtuigingen, dat zijn ketters. Alleen ze werden zelf nog vervolgd door de kerk van Rome. Door de keizer van Rome. Kijk, zo snel gaat dat soort versprekingen. Maar het eerste dogma dat die katholiserende christenen aannamen, was bijvoorbeeld bidden voor de doden. 300 na Christus was het eerste niet-bijbelse dogma. Het bidden voor de doden. Dus iemand is gestorven, die is al gered of verloren, dus die ziel van die persoon is in een hemel of in een hel. Dat is vrij definitief. Daar valt niet meer voor te bidden, want er is niks meer aan te veranderen. Je kan er ook niks aan verbeteren. Ik kan niet bidden voor iemand in de hoop dat dan die hel een paar graadjes koeler wordt. Het heeft geen zin meer, het is te laat. Dat is een hele gekke ketterij. Bidden voor de voorvader. Dat doen allerlei afgoderijen op aarde, waar mensen de voorvader herdenkt of feest gaat vieren. In Mexico heb je ook zo'n dodenfeest. Dan gaan ze allemaal op zo'n bepaalde dag naar het graf toe en dan gaan ze eten en drinken en dan gaan ze ook allemaal eten en drinken offeren op dat graf. Voor die voorvader die ergens daar moet zijn. Heel veel volken doen het op aarde. Katholieken bidden voor de doden. Ik weet nog, toen ik dit voor het eerst hier uitsprak, zat hier een zuster in de Heer. Die was voor haar bekering katholiek geweest. En die vroeg me toch nog achteraf. Ze zei, Henk, zeg het me recht op de vrouw af. Ik kan het hebben. Heeft het zin dat ik nog kaarsjes brand voor mijn overleden familie? Nou, dat doe je het alleen maar voor jezelf omdat je dat mooi vindt. Maar het heeft geen zin, want die mensen zijn dood. En ze zijn gered of ze zijn verloren. Goed. Rond 300 na Christus, dan gaat de katholieke groep, die katholiserende christenen, die gaan in plaats van een kruis teken, gaan ze een crucifix maken. Dus ze maken inderdaad een kruis, zoals we dat nu kennen, en daar hangt Jezus aan. Ik zoek het niet op, maar Galaten 3, vers 13 zegt dat Jezus voor ons een vloek is geworden toen hij aan het kruishout hing. En het is eigenlijk een doodstraf. Het is de gruwelijkste doodstraf zo'n beetje die mensen bedenken kunnen. En dat kruishout, dat is een vloek, dat is een occult vloekteken. Het is eigenlijk al heel gek dat je met een kruisje om je nek loopt. En ik zeg nog niet dat je niet met een kruisje om je nek moet lopen, want je wordt niet geregeerd door symbolen. Maar in wezen, ja, het is nou het symbool geworden van het christendom. Maar het is in wezen raar dat je dat doet. Maar katholieken maken het veel bonter. Want in elke katholieke gebouw, school, kerk, daar hangt een crucifix en daar hangt Jezus aan het kruis. Terwijl Jezus al heel lang van het kruis af is. Want hij werd van het kruis afgehaald, hij werd begraven en stond op uit de dood. Jezus leeft en hoort niet aan het kruis te hangen. Het zwaartepunt onder die katholieken is dat God Jezus werd en aan het kruis hing en daar moest lijden voor jouw verderfelijke rotgewoontes. Jij deugt niet, ga jezelf vooral heel veel pijnigen. En dan gaat men helemaal door in die pijniging. The Passion of the Christ, die film van Mel Gibson, is één grote martelparade geworden over die pijniging van de Heer. En dat heeft allemaal te maken met het hele crucifix gebeuren. Maar het is het uit het verband trekken, eigenlijk van hoe het Bijbels zou moeten zijn. Ik ga opschieten. Aanbidden van heiligen en engelen. 375 na Christus is het een dogma in de katholieke kerk. De katholieke kerk is dan de staatskerk geworden in het Romeinse Rijk. Keizer Constantijn heeft dan de christelijke kerk officiële kerk gemaakt van het Romeinse Rijk. Maar de realiteit is dat je dan één staatskerk hebt die ook samenwerkt met de wereld. Dat is de katholieke kerk. En daaromheen heb je allerlei christelijke denominaties, die ook veel groter zijn of in getal, die in allerlei opzichten bijbelgelovigen zijn. En uiteindelijk zullen die worden vervolgd en klein gemaakt, of ze worden wereldsgelijk gezind en worden ook lid van die katholieke kerk. Maar 375 gaat aanbidden van heiligen en engelen. Wie zijn die heiligen? Nou, dat zijn opnieuw geboren mensen die tijdens hun leven, of het is echt gebeurd, of het zijn legendes, dat kan ook nog, zoveel goede dingen hebben gedaan, dat ze meer goede dingen hebben gedaan dan dat ze nodig hadden om in de hemel te komen. Dan moeten jullie al de nekhaar op gaan staan. Hoe kom je in de hemel? Hoe kom je in de hemel? Door Jezus Christus, niet door je werken. Maar je hebt dan heiligen, die hebben zoveel goede werken gedaan, dat er een overschot is aan goede werken. En zoals het dan beschreven in de leer van Rome, dan heb je het overvat met overgebleven goede werken. En als je dan maar steeds bidt tot die heiligen, vaak kun je die heiligen linken aan een bepaalde situatie. Dus je hebt bijvoorbeeld Sint-Nicolaas is door heel Europa vaak de heilige geweest voor de schippers. Want had iets met water. En dus moet jij een linker tocht maken over een linker zee, bid vooral tot Sint-Nicolaas. Want hij doet de dingen met water, met je bootje. Hij heeft een heel veel overdaden in zijn overvat. En wie weet wil de Heer in zijn goedheid en de inspraak van moeder Maria natuurlijk wel een paar van die goede daden overhevelen in jouw situatie, waardoor je er even net beter doorkomt. En de katholiek zal heel boos op mij worden omdat ik het hier belachelijk maak. En jullie worden misschien hier een beetje lacherig van omdat ik het belachelijk maak. Maar naar de schriften is het een belachelijk iets. Het aanbidden van engelen. Er staat nergens in de schrift dat je engelen moet aanbidden. Ik heb eens een keer een man aangetroffen in Groningen, die was zo in de war, die beweerde dat hij elke dag met engelen sprak. En dat hij een profeet was. En dat hij allemaal nieuwe openbaringen kreeg van God, elke dag maar weer. Die was lid van een evangelische gemeente, niet van de kerk van Rome. Maar goed, de Bijbel profeteert al, uiteindelijk zullen alle kerken zo zuur worden als Rome. En dus allemaal gekke Roomse ideeën zie je tegenwoordig in allerlei kerken. Maar we hoeven dat niet te doen. 394, het invoeren van de heilige mis. Dus wat we hier nou hebben, wij hebben hier een samenkomst. We komen met elkaar samen, we lezen uit de schrift, jullie horen prediking, je bidt met elkaar. Je zingt met elkaar. En dat is dan een samenkomst. Maar het redt je ziel niet. Het zorgt ervoor dat jij als broeder of zuster beter staande weet te houden in de wereld met al zijn sores. En dat geeft je weer even de kracht om er weer door te komen, door de week. Het is eigenlijk nog beter als je een paar keer elkaar in de week treft. Bijbelstudie, bidstond, dienst, noem maar op. Maar in de beleving van katholieken wordt die dienst wordt een mis, dat wordt een ritueel wat heiligheid verkrijgt. Dat is dus dat wordt een soort, hoe zeg je dat nou, een afgodisch gebeuren. Dat is een paar jaar ervoor, ik had de verkeerde volgorde gezet. Dan wordt als dogma aangenomen de Maria-aanbidding. Ook weer een heel lang verhaal, maar de wortelen van de Maria-aanbidding komen dus van de moedergodin Semiramis. Haar zoon was Nimrod. Dan ben je 2000 voor Christus, dan zit je in het gebied wat later Babylon gaat heten, wat weer later Irak gaat heten. Daar komt de moedergodinverering vandaan, zoals we dat nu kennen, in de kerk van Rome. Als wij Maria zien, dan zien wij de vrouw die Jezus mocht dragen als baby en Jezus mocht grootbrengen als kind. En is een bevoorrechte onder de vrouwen, want die heeft dus iets mogen doen van de Heer wat heel bijzonder was. Maar uiteindelijk moest zij ook aan Jezus geloven om in de hemel te komen. En uiteindelijk is ze dus ook dood gegaan en is ze naar de hemel gegaan. Overigens, voordat ze naar de hemel ging, is ze getrouwd met Jozef en heeft nog een hele partij kinderen gekregen. In ieder geval 6. Want er worden namen genoemd van 4 broers en er staat bij zussen. Dus dat zijn in ieder geval minstens 2. Misschien heeft ze er wel meer gehad. Maar in de kerk van Rome is dus gezegd dat ze nooit is gestorven. Dat ze nooit geen kinderen heeft gekregen. Ze is dus heilig. Ze is de moeder van God. En God is boos op ons. Dus als jij tot God wilt bidden, dan kun je het beter via Maria doen. Want ja, wie kan zijn moeder nou wat weigeren? Nou, dat begint dus 341. Dat had je niet alleen in het gebied wat nou bekend is als het Rooms-Katholicisme. In Oost-Europa en in Azië was de Maria-aanbidding razend populair onder het gewone volk. Sterker nog, in de eeuwen daarna, ik heb jullie dat al vaak verteld, er zijn zelfs pausen geweest die tegen de Maria-aanbidding waren, omdat het zo duivels occult is. En als een katholiek een Maria-weesgegroetje bidt, lees gewoon de tekst maar van zo'n gebed. Of lees ook maar bijvoorbeeld heel veel klassieke muziek van klassieke componisten zoals Pergolesi of Vivaldi. En dan hebben ze het over de koningin des hemels, hun meesteres. Dan wordt zij aanbeden als een godin. Het is zo occult als het maar kan. Priestergewaden heb ik een tijdje geleden over gehad. In het Oude Testament kun je lezen dat de Baalpriesters aparte kleding aan hadden. Nou, in de kerk van Rome wordt dat in het jaar 500 ingevoerd. Dan moeten de priesters aparte mantels aan. En aan die mantels zitten allemaal tekenen waarin de staten staat de rang van die katholieke priesters. En dat is eigenlijk hetzelfde zoals het Romeinse Rijk is ingedeeld qua bestuur. Als je daar iets van wil weten, moet je naar het Katharijnenconvent gaan in Utrecht. Want daar kun je al die dingen, die kassuivels, hoe het allemaal heet, en die mijters, die staan er allemaal uitgestald met alle uitleg. Elke kleur, elk streepje, elk kruisje, elk symbooltje, dat heeft een betekenis. Maar op dat moment is een priester niet meer één onder de anderen in de gemeente, maar is hij dus iemand die als poort is tussen God en de leek. Dus een leek zal nooit rechtstreeks toegang kunnen hebben tot God, dan heb je die priester nodig. God haat dat, die noemt dat Nicolaïsme, een volksoverheerser. Staat in Openbaringen 2 een paar keer genoemd. Is iets wat niet hoort, is duivels. Want alle religies vroeger, daar kon je alleen een godheid bereiken door iemand die daartoe bevoegd was, een priester. Je ziet het, de katholieke kerk neemt allemaal dingen over uit wereldse afgodische religies, zodat mensen die niet christen zijn, makkelijker lid kunnen zijn van die katholieke kerk. Het is de staatskerk van Rome. En die kerk van Rome, die leert allemaal dingen die ze ook kenden van hun eigen afgoderij. Oh, dat is makkelijk. Moet een beetje aan de regeltjes houden. Hij is de baas. Oh, dan komt het wel goed. Oh ja, dat snap ik wel. Het heilige oliesel, 526, oftewel de ziekenzalving. Als iemand ziek is, dan komt de priester en die gooit dan een beetje olie op iemands hoofd. In de hoop dat iemand dan beter wordt. Terwijl de gemeente die kan met elkaar bidden of de Heer iemand wil beter maken en je kan naar een dokter toe gaan. Maar je hoeft niet per se gezalfd te worden. 593 wordt voor het eerst het vagevuur bedacht. Want als je lid bent van de kerk van Rome en je bent gedoopt als babytje in de kerk van Rome, dan kun je toch niet meer verloren gaan? Aan de andere kant, we zien genoeg katholieken die halen zulke gore dingen uit. Hoe kunnen wij nog eigenlijk volhouden dat zo iemand in de hemel komt? Want ze geloven wel dat je door werken in de hemel komt. Nou, dan wordt het vagevuur uitgedacht door iemand. Die zegt van, ik denk dat het zo is. Een verloren ziel gaat naar de hel. En een geredde ziel gaat naar de hemel. Maar je hebt veel geredde zielen, die zijn zo slecht. Die moeten eerst even een stukje voorbraden, zeg maar. In een vagevuur, waar alle rottigheid wordt weggeteerd. En dan mag je verder. Dat is toen niet als dogma uitgeroepen, maar vele katholieken die geloofden daaraan. En uiteindelijk zorgt het ervoor dat tegenwoordig is er een situatie dat eigenlijk in de katholieke leer zal iedereen naar het vagevuur moeten. Als de paus op sterven ligt, moeten alle navolgers bidden voor de paus dat hij dan niet zo lang naar het vagevuur hoeft. Dat is te gek. Als de grote wegbereider van de organisatie, de plaatsvervanger van God, want dat is de paus in hun beleving, zelf al niet eens weet hoe die in de hemel moet komen. Wat voor kans heb jij dan nog als nominaal lid? Jaar 600. De mis moet in het Latijn. Dus je hebt de mis, wat al niet meer een normale dienst is, maar dat is dus een heilig ritueel. En die mag niet meer worden gesproken in de volkstalen, maar moet in het Latijn worden gehouden. Mijn vader heeft het nog meegemaakt. Je moest als katholiek jongetje van zijn ouders, vanaf zo oud, ik geloof acht of zes jaar oud, elke morgen om 6 uur naar de jongensmis. En zijn zussen moesten naar de meisjesmis. Elke morgen. Alles in het Latijn. Allemaal abacadabra, hadden geen idee waar het over ging. En als ze daar zaten te knikkenbollen, ze vielen in slaap, dan had je altijd zo'n man, die liep altijd rond met een grote ijzeren staf, die gaf je dan een hele harde klap voor je kop. Dus, en die vertelde het later aan de ouders dat je kind had al zitten slapen in de mis. En dan kregen ze een paar maar ook nog eens een keer op hun kop. Ja, we hebben het zo zwaar tegenwoordig. Gebeden aan Maria in plaats van aan de Heer. Jaar 600, dogma in de katholieke kerk. De eerste echte paus zoals die nu kennen. Een allround persoon die als plaatsvervanger van God op aarde alle zaken op het gebied van godsdienst en alle zaken op het gebied van wereldsbestuur moet voeren. Dat is de paus. En dat hele proces, dat hele idee eromheen is helemaal uitgebreid, helemaal afgerond. In het jaar 607, daarvoor heb je ook al pausen gehad, maar die hadden minder bevoegdheden. Maar Bonifatius III is de eerste echte Rooms-Katholieke paus, de wereldheerser. Want naar hun leer hoort de paus de baas over de aarde te zijn. En dat heel veel landen daar nou niet aan meedoen, dat komt omdat het is een tijd van crisis en ze snappen dat dan niet. Zo beleidt de katholieke kerk dat. Het voetenkussen van de paus, 709. Als je de paus ontmoet, moest je zijn voeten kussen uit onderdanigheid. Het aanbidden van afbeeldingen, van beelden en relieken, 786. En het werd in de Oosterse orthodoxe kerken ook gedaan. Heilig water. Water dat door de Heer, wat door een priester wordt gezegend. En dan is het water heilig, dat wijwater, gewijd water. 850 na Christus. Als je nou in een katholieke kerk komt die nog functioneert, dan zie je altijd een waterbekken. Dat drijft water neer. En dat water is heilig. Op het moment dat je dat aanraakt, dan, kun je ervoor, dat, nou, dan heeft het een heilzame werking voor je. Een kanon van dode heiligen. 995 wordt er een lijst gemaakt van welke heiligen zijn nu echt heilig. En die lijst bestaat nog altijd. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er wel een hele partij afgehaald, want het waren geen heiligen, het waren schijnheiligen, maar die heilige lijst is nog altijd aanzienlijk. Vastentijd en vasten van vrijdagen, het jaar 998. Als jij iets wil bepleiten bij de Heer, of je wil iets serieus bij de Heer brengen in gebed en zo, dan is het goed om bijvoorbeeld te gaan vasten, dat de Heer ziet dat het jouw menens is, en het helpt jou om te concentreren op een bepaald punt. Nou, katholieken die gieten dat in een vaste vorm, in een vaste regel. En die zeggen, je mag 40 dagen geen vlees eten en allemaal dingen. He, dus wat doen ze dan? Carnaval, dat is carnavalen, afscheid van het vlees. Dus voordat we gaan vasten, 40 dagen, gaan we eerst een paar dagen helemaal uit de band springen. Dat is carnaval. En dan 40 dagen vasten en dan heb je Pasen. Maar dat staat nergens in de Bijbel dat het moet. En er was ook altijd die katholieke regel dat je op vrijdag geen vlees mag eten. Want Jezus werd op een vrijdag gekruisigd. Dus een katholiek at op vrijdag vis. Want vis is geen vlees. Mijn vader die is zelf als jongere ooit de katholieke kerk uitgelopen, wou er niks mee te maken hadden, maar die had nog wel de gewoonte altijd, op vrijdag aten we vaak vis. Nou, dat vond ik niet de ergste regel, maar het staat nergens in de Bijbel dat we dat moeten doen. Het celibaat van de klerus. Klerus is een ander woord van alle katholieke priesters en leidinggevenden in de katholieke kerk. Dat heet, noem je de klerus. En tot het jaar 1079, mochten katholieke priesters gewoon trouwen. Er zijn wel mensen geweest die zeiden van het moet je misschien niet doen, maar er werd eeuwenlang over gesoebat. En in 1079 besluit de kerk van Rome, van nu af aan mag een priester niet meer trouwen. Niet vanwege een bijbelse grond, maar om geld. Als iemand priester werd en hij ging trouwen en hij kreeg kinderen en hij ging dood, dan moest een deel van zijn nalatenschap naar die kinderen toe. En verloor Rome dus geld en goederen. En daarom werd dus het celibaat ingevoerd. Zelfs nu nog in de media hoor je vaak over het celibaat en de katholieke priesters. Dat is alleen maar bedacht zodat Rome rijker werd. 1079 staat gewoon in historische kronieken gewoon beschreven. Er is niks raars of verborgens aan. 1090. De rozenkrans. Je hebt het misschien wel eens gezien. Dan hebben ze een ketting met allemaal kraaltjes. En elke keer als je een kraal door je handen laat gaan, dan doe je bijvoorbeeld een Maria Weesgegroetje. Of een vast gebed in een vaste vorm wat mensen steeds moeten herhalen. Net zoals een mantra in al die boeddhistische toestanden daar in Nepal of in Tibet. Er staat nergens in de Bijbel dat je dat doen moet. 1084, daar wordt de Inquisitie opgericht, oftewel de organisatie ter bewaking van de rechte leer. Dat is dus een organisatie in de Kerk van Rome die mensen die niet goed katholiek denken mogen vervolgen. Was het nou al die eeuwen ervoor niet nodig? Nee, want in al die eeuwen ervoor, als de paus ergens ketters ontdekte, dan hoefde alleen maar de koning of een keizer van een land te zeggen van, beste man, ik zie daar ketters, en dan stuurde die koning gewoon een leger naartoe en die vermoordde die mensen. En als hij dat niet deed, dan had hij ruzie met de paus. En dat was levensgevaarlijk. Maar op een gegeven moment, na het jaar 1000, heb je steeds meer machthebbers die helemaal geen zin hebben om daar de paus gelijk in te geven, om troepen daarvoor heen te sturen. Dat kost allemaal geld en ellende en bloed en dat willen ze niet. Dus dan wordt de Inquisitie opgericht. En dat is eigenlijk een teken dat de kerk van Rome de macht begint te verliezen. Het jaar 1190, het verkopen van aflaten. Je gaat naar een katholieke kerk toe, je geeft geld, dan krijg je een aflaten. Het is een document waarin staat dat jij voor die en die en die zonde vergeving hebt ontvangen. Waarom? Omdat jij bijvoorbeeld geld hebt gegeven. Oorspronkelijk was het ook nog wel zo, omdat je bijvoorbeeld een pelgrimage had gemaakt naar Santiago de Compostela of wat dan ook. Of stel je woonde in Amsterdam en je had een pelgrimstocht gemaakt naar Dokkum, want dat was ook een bedevaartsplek. Dan kon je ervoor een aflaat krijgen. Maar in de loop der eeuwen wordt dat een heel occult corrupt systeem van geld geven en je krijgt een papier waarop staat dat jij namens de Kerk van Rome vergeving hebt gekregen voor die of die zonde omdat je geld hebt geschonken. Dat is ook een van de dingen waarom Luther zo'n opstand kwam tegen de Kerk van Rome. Het staat nergens in de Bijbel. Het jaar 1215, de transsubstantiatie. Dat betekent dus dat als het avondmaal wordt gehouden in de kerk, dan heb je als inzetting brood. Dat moet het lichaam van Christus voorstellen, dat hij offerde aan het kruis op Golgotha. En je hebt wijn, en dat is dan nieuwe wijn, geen gefermenteerde wijn. Wij noemen het ook wel druivensap. Dat drink je ter herinnering aan het bloed dat werd vergoten op het kruis van Golgotha. In de kerk van Rome wordt het een ouweltje met wijn met alcohol erin. Er is nooit een katholiek die tegen alcohol heeft gepreekt. Het is veel makkelijker katholiek te zijn als je goed dronken bent. En dat ouweltje, dat is op dat moment niet meer een ouweltje. Dat is op het moment dat de priester het zegent, letterlijk het vlees van Christus. Dus Jezus moet elke dag 100.000 keer uit de hemel komen, dag in dag uit, om naar de aarde te komen, zodat die priester die zegen uitbrengt. Dan moet hij dat ouweltje vlees laten worden. Dan moet hij die wijn bloed laten worden. En de mensen die dus meedoen aan die eucharistieviering, wat wij avondmaal noemen, die drinken en eten dan letterlijk het vlees en bloed van Jezus Christus. En als je zegt van, dat is niet waar, het is gewoon wijn en dat is een stukje brood of een ouweltje, dan kun je als ketter daarvoor worden gearresteerd. Tenminste, dat was vroeger zo. Dat ouweltje, Dat is dus een speciaal soort, ja, dat lijkt op rijstpapier eigenlijk. Dat is een, of noem je dat? Wat wij dan het brood noemen in een avondmaalviering. 1220 werd besloten dat dat op het moment dat het dan wordt gezegend door door de priester, dan is zo'n ouweltje ook bijzonder, ook geheiligd en dat mag je dan vereren. In de katholieke kerk heb je dan een nostrans, dan heb je zo vaak een crucifix met daarin een rondje met een paar glaasjes ervoor, dan kun je een ouweltje inzetten en dan mogen mensen vereren, want het is het bloed van Christus. Nou, kunnen jullie het allemaal nog wat aan? 1229, dan wordt het verboden voor leken, oftewel niet-priesters, om een Bijbel te lezen. In de eeuwen daarna is de druk vanuit Bijbelgelovige groepen zo groot, want die hebben allemaal wel de Bijbel, dat de katholieke kerk vaak leken toestaat om een Oud Testament te hebben. Maar het blijft wel een groot ding voor de kerk van Rome. Bezit en het lezen van de Bijbel. Ze hebben het liever niet. Ze hebben liever niet dat ze de regels lezen. Want dan komen mensen inderdaad erachter dat de kerk van Rome niet christelijk is. Het uitsluiten van de zielen van de Heilige Communie, 1414. Heilige Communie is, dan word jij een officiële burger van de kerk van Rome. Maar als jij bepaalde dingen fout doet, dan kun je ervan worden uitgesloten. Nou ja, dat kun je nooit een volwaardig katholiek worden. En dat werd in 1414 een dogma. Dat vagevuur waar ik het al eerder over had, in 1439 wordt het echt een doctrine in de kerk van Rome. Dus de kerk van Rome zegt, er is een hemel, er is een hel en er is een vagevuur. Omdat de paus dat heeft besloten. Niet omdat het in de Bijbel staat. Maar er bestaat geen vagevuur. Er is geen plek waar je moet schoonbranden voordat je naar de hemel mag. Je mag naar de hemel omdat je hebt geloofd in Jezus Christus. Oké. De doctrine van de zeven sacramenten, 1439, het zevende jaar, hetzelfde jaar. Dan heb je dus zeven sacramenten. Sacrament betekent, sacra is heilig, een heilige handeling. Een sacrament is in de kerk van Rome iets dat je moet ondergaan om een volwaardig katholiek te zijn. Er zijn zeven sacramenten en iemand kan er eigenlijk maar zes ondergaan. Heel kleine gevallen, zeven. Die sacramenten zijn dingen als de doop. En die doop is dan niet een inzetting dat je uit gehoorzaamheid, omdat je bent gered door Jezus Christus, je het ritueel laat ondergaan, dat je kopje ondergaat in water, zodat je laat zien aan de wereld, ik ben ook begraven en opgestaan zoals Jezus, als getuigenis. Het is een inzetting. En dan je bij de kerk van Rome, betekent dat je daar lid bent geworden van de kerk van Rome. Maar als baby. Je wordt als baby geboren, je krijgt een beetje water op het hoofd en ben je door die doop een deel van die kerk van Rome. Tweede sacrament is de biecht. En die biecht, dat komt oorspronkelijk ook uit Babylon, eeuwen en millennia daarvoor. Dat is een mooie manier van een priester om macht over jou uit te oefenen. Want als jij, en de meeste mensen woonden vroeger in een hele kleine gemeenschap van een paar honderd mensen of tientallen mensen. En er was één priester en die wist alles van iedereen. Want ze hadden jou wijsgemaakt dat als jij je zonde niet biecht aan iemand, aan de priester, en je krijgt er geen absolutie over, dan heb je een paar minpunten bij God de Vader en dan moet je langer in het vagevuur. Dus jij ging alles keurig biechten aan de priester en de priester wist alles van iedereen. Had totale macht. Dat heb je in heel veel religies gehad in de geschiedenis, maar de kerk van Rome had het ook. Heeft het nog. En is niet Bijbels. Je kan alles bij de Heer belijden. Derde sacrament is het sacrament van de Eucharistie. Oftewel dat je meedoet aan het katholieke avondmaal. Maar dan wordt dus het brood en wijn wordt letterlijk vlees en bloed. Nou, ga ik niet lang over uitweiden, maar als je daar niet aan meedeed, of je zei van het is niet echt letterlijk het vlees of bloed, dan kon je ervoor op de brandstapel komen. Vierde sacrament is de confirmatie. Confirmatie, oftewel het heilig vormsel. Dat betekent dat je lid wordt, de heilige communie. Je bent dan als puber, word je, ontvang je, nee, laat ik het zo zeggen, je bent een puber. Je gaat dan de confirmatie in en dan ontvang je de Heilige Geest en dan ben je een burger geworden van het Vaticaan. Dus stel, je bent een katholiek mens in Nederland en je hebt de confirmatie achter de rug. Dan ben je een burger van Nederland. Je bent ook een burger van het Vaticaan. Je bent dan een volwassen katholiek die dan ook de Heilige Geest heeft ontvangen. Naar de katholieke leer, niet Bijbels. Vijfde sacrament is het huwelijk. Een huwelijk tussen man en vrouw. Dat is een sacrament dat de kerk moet sluiten. Er zijn veel mensen die ook altijd nog denken, dat komt door Hollywood en al die films en programma's op televisie, die denken dat je naar een kerk moet om getrouwd te zijn. Nee, je bent getrouwd naar de regels van ongetrouwd te zijn in het land waarin je woont. Dus in Nederland ben je getrouwd als je naar een stadhuis gaat en je wordt door een ambtenaar getrouwd. Dan ben je getrouwd voor de wet, dan ben je ook getrouwd voor de Heer. Of in ieder geval als getuigenis naar de wereld. Ga je met mensen naar bed, dan ben je voor de Heer al getrouwd met die mensen. Dan heb je dus een probleem, dan moet je vergeving bidden door het bloed van Christus. Maar de kerk van Rome, je snapt het wel, net zoveel religies. Mensen kunnen jarenlang aanknoeien, stiekem, met allerlei relaties. Maar op het moment dat een priester een huwelijk voltrekt, dan is iemand pas getrouwd. Maar dat is niet bijbels. Nou, ik ga gauw verder. Het Maria Weesgegroetje, het Ave Maria, dat is een standaard gebed om Maria als God van moeder te aanbidden. Dat wordt in 1508 toegestaan. Dat wordt dan een doctrine in de katholieke leer. Ignatius van Loyola, die richt in 1534 de Sociëteit van de Orde van de Jezuïeten op. En dat is dan een militaire tak, wordt het uiteindelijk, van de Kerk van Rome. Jezuïeten willen mensen altijd met of goedschiks, met goede onderwijs, informatie, mensen bij Rome trekken, of kwaadschiks door oorlog en terreur. En Jezuïetenorde is altijd zo fanatiek geweest dat zelfs heel veel pausen bang zijn geweest voor ze. Maar in 1534 wordt dat opgericht, die groep. 1545. De doctrine dat de traditie in de kerk van Rome gelijkwaardig is aan de Bijbel. Wat zeg je nou, Henk? Nou, hier zou ik eigenlijk uren over kunnen preken. Stel, jij bent al jarenlang lid van een gemeente. Die gemeente die bestaat een paar eeuwen en die heeft allemaal dingen beleefd. En wat die gemeente allemaal heeft beleefd is even waardevol in jouw navolging, in jouw geloof, als die Bijbel. Dat is heel onbijbels. Dus in de Kerk van Rome is besloten in 1545 dat alles wat in de traditie van de Kerk van Rome is gebeurd, is even belangrijk, is gelijkwaardig aan wat in de Bijbel geschreven staat. 1546 wordt besloten dat de apocryfe boeken, die wij ook altijd nog zeggen van die horen niet bij de Bijbel, worden bij de katholieken dan een deel van de kanon, dus een deel van de Heilige Schrift. 1546 wordt ook besloten dat alleen de katholieke Vulgaatbijbel, die op tienduizenden plekken anders is dan een echte Bijbel, de enige ware Bijbel is voor katholieken. Dus heb jij een andere Bijbel, dan heb je de doodstraf verdiend. Ik heb hier een Statenbijbel, dus naar de katholieke leer is er op mijn hoofd 125 keer een doodstraf uitgesproken. Alleen al omdat ik deze Bijbel heb. De meeste protestanten hebben er niet meer zoveel last van, want die hebben een MBV of hoe heet al die valse bijbels van tegenwoordig. En die is bijna helemaal weer hetzelfde als die katholieke Vulgaatbijbel. Maar dat is hun probleem. Dan gaan er een aantal eeuwen voorbij, omdat de Kerk van Rome dan eigenlijk door het protestantisme nogal zwaar weer zit. Maar in 1854, dan worden er nog een aantal nieuwe doctrines uitgevaardigd in de 1920ste eeuw om de mensen bij de les te houden, omdat de Kerk van Rome alleen maar macht blijft verliezen. Maar dan daarna weer gaat terugkomen. 1854. Het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Dus Maria is zonder erfzonde geboren. Toen zij als babytje werd geboren, was ze niet zondig. De hele wereld ligt in de boze, zegt de schrift. Dus iedereen die als baby wordt geboren, wordt in erfzonde geboren. Maar Maria niet, want ze is de moeder van God, dus ze kon geen zonde hebben. Zegt een katholiek dan. Dat is ook de tijd dat de kerk, de echte kerk, dan ook in de Laodicea-tijd komt. 1864 komt de Syllabus Errorum uit. Dat is de lijst van dwalingen, van valse leringen. Dat is een syllabus, betekent verzameling van dwalingen. 80 dwalingen. De paus die maakt dan een lijst van 80 dwalingen. Nou, er staan een paar in bijvoorbeeld, en er staan ook een paar bij, ja, daar staan wij ook achter. Bijvoorbeeld pantheïsme, oftewel dat God alles en in alles is. En dat is een dwaling. Rationalisme. Dat je door rationeel te denken besluit, er bestaat geen God en er bestaat geen religie. Dat is een dwaling. Communisme, socialisme, dat zijn allemaal leringen die in die tijd opkomen. Dat is een dwaling. Liberalisme is een dwaling. Secularisatie, dat je niet naar een kerk gaat, dat is een dwaling. Dat je gaat scheiden, echt scheiden, dat is een dwaling. Mensen die zijn getrouwd, dat is een sacrament van de kerk. Scheiding tussen kerk en staat overigens, secularisatie, wat een bijbelgelovige wel voorstaat. Een gemeente hoort niet gebonden te zijn aan de staat. Dat is voor de kerk van Rome een dwaling, want de kerk van Rome ziet zichzelf als een staatsinstrument die de wereld moet beheersen. Bijbelgenootschappen, die staan er ook in. Dat een groep mensen met een bijbel zelf in die bijbel gaat lezen en erover gaat nadenken, dat is voor de kerk van Rome een dwaling. Daar heb je een doodstraf voor gekregen. Ja, als dat je niet wakker houdt, dan weet ik het ook niet meer. Dwalingen. Aan het twijfelen over de macht van de paus over de wereld. Dat is een grote ketterij. Want de paus is gewoon de baas. Is, als je de paus ziet, zie je een wezen God. En als je daar aan twijfelt, dan ben je dwalen. Nou, zo zijn er een stuk of 80 van dat soort dwalingen. Weet je welke er niet bij staat? De evolutieleer van Darwin. Een paar jaar ervoor had hij het boek al uitgegeven. Origin of Species. Die staat er niet in. Die staat ook niet in de index. De index is een lijst met verboden boeken. Daar staat dat boek ook niet op. Helemaal geen probleem. Apart, hè? Ja, dat verwacht je niet. Goed. Ik ben aan tijd aan het woord. Ik ga er snel naar het einde toe. De onfeilbaarheid van de paus. Dat hij dus geen fouten kan maken. Wordt in 1870... een dogma. Dat is heel belangrijk in 1870, want 1870 heeft de Vaticaan nog een eigen kerkstaat. Een beste hap van Italië, een stuk land om Rome heen, is dan van hem. Daar worden echt nog doodstraffen uitgevoerd op barbaarse wijze voor de meest domme ketterijen en zo. En Frankrijk levert altijd soldaten om dat gebied te verdedigen. Maar in 1870 heeft Frankrijk oorlog met Duitsland en die haalt die troepen daar weg. En de nieuwe staat Italië, in 1864 uitgeroepen onder Garibaldi, verovert dan meteen al die gebieden van het Vaticaan. En komt daar bijvoorbeeld verbrandingsovens tegen in de kelders van het Vaticaan en zo, waar mensen zijn vermoord en noem maar op. En dan heeft de paus nogal wat macht kwijt. En dan wordt dus het dogma van de onfeilbaarheid van de paus uitgeroepen. De paus maakt geen fouten. Gaan we naar de 20e eeuw, ik heb er nog twee. De Maria ten hemel opneming. De moeder van God kan al niet hebben gezondigd, dus ze kwam zonder erfzonde in de wereld. Maar in 1950 vaardigt de paus het dogma af dat Maria nooit is gestorven. Ze is op een dag gewoon naar de hemel gegaan. Omdat de paus dat van God heeft doorgekregen. En esoterische denkers, mystieke denkers in de kerk van Rome, die hebben dat gezegd. Maria is nooit gestorven. Het staat niet in de schrift. Nee, maar wij weten dat het zo is. Kun je niet controleren. 1965, het laatste dogma. Maria is een moeder van de kerk. Oftewel, zij is de moeder van God. En de kerk is het lichaam van de Heer, van Christus. Dus Maria is ook onze moeder. 1965. Ik zeg dat wel het laatste dogma, maar er worden altijd dogma's uitgevoerd. Een paar jaar geleden was er nog het dogma, die werd toen door de vorige paus, paus Ratzinger, die altijd basis geweest van de Inquisitie, die heeft toen het idee, het dogma van limbo heeft hij ingetrokken. Limbo was dat gebied, het voorgeborgde, waar ongeboren babytjes moesten wachten. Maar hij heeft gezegd van, ja, dat schrappen we van de lijst, want het kan niet, dat is, ja, ik kan niet bewijzen dat het er is. Is geen goede leer. Maar dat is een vrije lijst, nietwaar? Ik kan me voorstellen, denk je, oh, dat duurt me allemaal nogal. Nou, hier zijn dus honderdduizenden, miljoenen pagina's over geschreven. Het gaat helemaal tegen de Bijbel in. En het is... Ja, het is niet christelijk. Ik weet nog, 20 jaar geleden, toen kwam internet op. En ik was toen helemaal begeesterd van taalkunde. En toen kwam ik een website tegen. The Convent of Paternoster. Het convent van het Onze Vader. In Jeruzalem is een katholieke klooster. Waar allemaal pelgrims uit de hele wereld het Onze Vader in hun taal achterlieten. Dus inderdaad, dan zie je een muur. En dan zie je dus allemaal het Onze Vader in die muur gemetseld. Dan kom je het ook tegen in het Nederlands, maar kom je het ook tegen in het Fries. Allerlei talen. En dat staat allemaal op internet. En ik wou gewoon die overeenkomsten tussen die talen zien. Dus ik was dat allemaal aan het bekijken. Heel interessant. Maar toen zag ik dat die website, die had er nog veel meer bij. Die had allemaal bijlagen erbij. Die had ook een bijlage erbij van de protocollen van de wijze van Sion. Er is nou te benen een klooster, zit midden in Jeruzalem, in de staat Israël. En die zet rustig de protocollen van de wijze van Sion. En dat is een vervalsing uit de 19e eeuw, uit de katholieke huizen, wat erover gaat, dat alles wat misgaat in de wereld is de schuld van de Joden. Dat is eigenlijk de tekst voor elke antisemiet. Elke moslim die een excuus wil hebben om Israël te vervolgen, komt altijd met die falsificatie aan, die tekst. En die stond gewoon op die website van dat katholieke klooster in Jeruzalem. Dan denk ik, de Mossad die moet dat er ook hebben gezien. Dan gaat het toch even langs, van hou op met die flauwekul. Maar vergis je niet, de kerk van Rome is veel groter dan je denkt. Daar durft zelfs de Mossad de vingers in aan te branden. Laat hem lekker staan. Een tijdje geleden wou ik nog eens even zien of die website dat er allemaal nog had staan. En toen was die website die was uit de lucht. Heel wonderlijk, maar dat heeft er echt jarenlang gestaan. De meest antisemitische, afgodische, katholieke rotzooi stond gewoon daar op die website. Van een klooster in Jeruzalem. Nou, wat wil ik allemaal nog zeggen? Ik heb hier nog, de komende maanden, zo de heren wil, ga ik nog meer dingen vertellen over de misdaden van Rome en over de dwaalleren van Rome. Die Maria-processie in Leeuwarden, die heeft toen in 2016 plaatsgevonden en onder zoveel jaar is hij er altijd weer. En dat haalt het nieuws al niet eens meer. En al die slome protestanten, lutheranen, baptisten, evangelicalen, charismatici, etc., die doen er vrolijk aan mee. Afgodendienst. Wij niet, zeggen heel veel christenen. Ik doe daar niet aan mee. Maar zoals jij over die katholieken durft te praten, nou dat durf ik niet zo bouw te zeggen. Want het zijn toch onze broeders en zusters in Christus. Nee, ik heb net gezegd. Als iemand niet Jezus heeft aangenomen als zijn redder en verlosser, dan is het waarschijnlijk niet je broeder of zuster in Christus. Zo is dat. Kijk, ik haal heel vaak Matthäus 13 vers 33 of Lucas 13 vers 20 en 21 aan. Wat het erover gaat, dat in het geestelijke rijk van God en in het wereldse rijk van God hier op aarde, daar staat dan dat er een vrouw is die 3 maten meel verzuurt met gist, totdat alles verzuurd is. Dat zie je gewoon uitkomen. Dat is een profetie dat alle kerken in de wereld uiteindelijk alle dwaalleren van Rome overnemen, tot uiteindelijk de hele kerk zuur is, zo zuur als Rome. Dan haalt de Heer de geredde van deze wereld weg, dat is de opname van de gemeente, en er begint de grote verdrukking. Waarin dan een kerk is overgebleven die dan wordt herkend door de wereld als de kerk die deugt. Die Messias die op dat moment dan op aarde verschenen is aan dient. En de wereld die denkt dan dat dat de Messias is, maar dat is de antichrist. De Rooms-Katholieke kerk wordt straks gewoon de bruid van die antichrist. Rome is dan niet het Nieuw Jeruzalem, is het Vals Jeruzalem. Dat is een tijd die 7 jaar duurt. En dat is een verschrikkelijke tijd. En wat ik dan nog lees is wat er staat in Openbaring 18. Openbaring 18. En dan kun je lezen over hoe dan die stad op 7 heuvelen, Rome, dan gevallen is. En er is dan nog hier een stem uit de hemel, zegt dan tegen Johannes. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar, mijn volk. Opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Ik ga daar nou niet meer over uitweiden, maar er zijn grote perioden geweest van honderden jaren lang, waarin nog heel veel opnieuw geboren zielen in die kerk van Rome zaten. Lid waren van die kerk van Rome. En de Heer waarschuwt hier in Openbaring 17 en 18, ga van die organisatie weg, zodat je niet mede wordt gestraft door de misdaden van die organisatie. En daar hou ik het eerst bij voor vandaag.